lees u een gedeelte uit de Bijbel. En dat is uit het Evangelie van Johannes, het 6e hoofdstuk, vanaf vers 22 tot en met vers 35. Des anderen daags de schare die aan de andere zijde der zee stond, ziende dat aldaar geen ander scheepje was dan het ene, daar zijn discipelen ingegaan waren, en dat Jezus met zijn discipelen in dat scheepje niet was gegaan, maar dat zijn discipelen alleen weggevaren waren, doch er kwamen andere scheepjes van Tiberias, nabij de plaats waar zij het brood gegeten hadden als de Heere gedankt had. Toen dan de schare zag dat Jezus aldaar niet was, noch zijn discipelen, zo gingen zij ook in de schepen en kwamen te Capernaum zoekende Jezus. En als ze hem gevonden hadden over de zee, zeiden zij tot hem: Rabbi, wanneer zijt gij hier gekomen? Jezus antwoordde hun en zeide: voorwaar zeg ik u, gij zoekt mij niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Werk niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u lieden geven zal, want deze, namelijk Christus, heeft God de Vader verzegeld. Zij zeiden dan tot hem: wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? Jezus antwoordde en zeide tot hen: dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Zij zeiden dan tot hem: wat teken doet gij, opdat wij het geloven en zien mogen en in u geloven? Wat werkt gij? Onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is: hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zeide tot hen: voorwaar zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Want het brood Gods is hij die uit de hemel nederdaalt en die der wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tot hem: Heere, geef ons altijd dit brood. En Jezus zeide tot hen: ik ben het brood des levens. En die tot mij komt, zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Broeders, allemaal hartelijk welkom. En op het programma, daar staat dat ik u vanmiddag iets zal vertellen over Comrie en de eigenschappen van het zaligmakende geloof. Ik zal dus iets vertellen over het boek, de eigenschappen. Ik zal ook iets vertellen over de persoon van Comrie en nog een aantal dingen meer. Een poosje terug, om wel te zijn, in 2012 verscheen dit boek. Ik heb het bij me. En op dit boek, daar kunt u lezen, Alexander Comrie, Verhandeling van enige eigenschappen van het zaligmakend geloof. Dit boek is een hertaald prekenboek. En de hertaler was al wat bedroefd dat dit boek niet bij grote getalen op die verkooptafel lag, zodat u dat boek, als u een boekenbon bij u heeft en gekregen, misschien op uw verjaardag of op Sinterklaas, zou kunnen inwisselen voor dit prachtige boek. Wat moeten we eigenlijk anno 2013 met een prekenboek uit de 18e eeuw? 14 verhandelingen, 14 betrekkelijk diep gravende verhandelingen, 14 preken, waarvan, als u ze zou voorlezen in de gemeente, je toch na een kwartier of na 20 minuten wel wat geschuifel zou krijgen, en de mensen na afloop van de preek tegen de voorlezer of tegen u zouden zeggen: moet dat nou? Wat kunnen onze kinderen hier nou mee? En wat kunnen hier mensen die niet zoveel begrijpen van de Bijbel mee? En wat moeten wij nou met die preken uit de 18e eeuw? Wij leven toch in een hele andere tijd en de vragen zijn ook heel anders. En kunnen we eigenlijk nog wel wat met die boeken van onze oudvaders? Kunnen we daar persoonlijk nog wat mee? Kunnen we daar ambtelijk nog wat mee? Kortom, wat is nu eigenlijk de plaats van dit soort boeken in onze bediening, in ons ambt, in ons bezig zijn in de gemeente. In ieder geval wil ik u wel dit boek aanbevelen. U heeft misschien de oude versie nog, een wat stroeflopende zinnen staan daarin, een wat stroeflopende versie die niet zo makkelijk leest. Als u dit boek leest, dan bent u denk ik verkocht en dan wilt u ook niet anders meer lezen van Comrie. Misschien doet u er dan verstandig aan om het ook hier maar bij te laten, want er staat zoveel in waar u over na kunt denken, dat ik het boek eigenlijk van harte bij u wil aanbevelen. Naast de institutie van Calvijn, de viervoudige staat van Thomas Boston, de eigenschappen van Alexander Comrie en zo nog een paar boekjes, denk ik dat u dan stof hebt om na te denken en om invulling te geven aan dat prachtige werk wat we elke zondag mogen doen, namelijk de bediening der verzoening. En dan staan we ook nog in de traditie van de kerk der eeuwen. Waarom zouden we ons eigenlijk bezighouden met zo'n boek? En waarom zou u het moeten lezen? Laat ik, voordat ik iets ga zeggen over Comrie, maar eens iets inlassen van een ander bekend persoon uit de 19e en 20e eeuw, Herman Bavinck. U weet, Bavinck schreef een grote dogmatiek. Die is nog steeds het lezen waard en het overdenken waard, hoewel de zinnen misschien wat verouderd zijn. De gedachten ook, het boek van Bavinck is de moeite waard. Maar Bavinck schreef ook een voorwoord bij een prekenbundel van de Erskines. Hij schreef dat voorwoord in 1904 en ik citeer u maar iets uit dat voorwoord van Bavinck. Bavinck, de neo-Calvinist. Bavinck houdt ons voor het volgende. In de preken van Ebenezer en Ralf Erskine is een belangrijk element dat ons heden ten dagen veelzins ontbreekt. Het treffens komt dat uit als wij preken als de Erskines van de Erskines vergelijken met de stichtelijke lectuur die tegenwoordig overal in de stichtelijke verhalen en romans op de markt wordt gebracht. De geestelijke zielenkennis wordt erin gemist. Het is alsof wij niet meer weten wat zonde en genade, wat schuld en vergeving, wat wedergeboorte en bekering is. In de theorie kennen we ze wel, maar we kennen ze niet meer in de ontzaglijke realiteit van het leven. En daarom maakt de stichtelijke literatuur uit vroege dagen altijd een gans andere indruk dan die uit de jongste tijd. Bavinck in 1904. Bavinck zegt dat in veel wat vandaag, toen 1904 verscheen, althans wat beoogde te bouwen en te stichten, de zielenkennis werd gemist. Het opkomende neo-Calvinisme. Bavinck signaleerde dat wij kennelijk niet meer zo goed weten wat wedergeboorte, zonde, genade enzovoorts allemaal is. Wel in de theorie of in de leer, maar niet in de praktijk. Bavinck maakt dus een verschil tussen de theorie en de geloofsleer enerzijds en de praktijk anderzijds. Bavinck wijst erop dat de predikers van vroege tijden kennelijk iets hadden wat wij missen. Kortom, de stichtelijke lectuur van eertijds maakt een andere indruk en heeft een veel diepere betekenis. Ik weet natuurlijk niet of Bavinck gelijk heeft en of hij toen hij dit schreef toch ook niet bepaalde sombere of verkeerde gevoelens had, dat weet ik niet. Maar in ieder geval is het wel iets wat wij van Bavinck kunnen leren. Er zal toch onwillekeurig een kern van waarheid in zitten. Leven wij ook vandaag niet in een toch ook wat oppervlakkige tijd? En wordt die geestelijke zielenkennis onder ons en in mijn leven soms niet heel vaak gemist? En wat voor de Erskines geldt, geldt mutatis mutandis ook voor Boston en voor Comrie. Dat blijkt wel uit het leven van Alexander Comrie. En laat ik u daar eerst iets over zeggen. Comrie is geboren in 1707, begin van de 18e eeuw, in Schotland. Hij heeft de prediking van de beide Erskines gehoord en hij heeft zijn belijdenis van de gebroeders Erskine geleerd. Ook kende hij Boston en in zijn voorgeslacht komen we de bekende prediker, jong gestorven prediker Andrew Gray tegen. Van moederszijde was dat En van vaderszijde komen we ook nog een zekere William Comrie tegen. En die was hoogleraar in de filosofie aan de universiteit in St. Andrews. Kortom, Comrie heeft een voorgeslacht waarin de vreze gods werd beoefend, maar ook de wetenschap. In 1728 komt Comrie naar Nederland, 22 jaar oud. Aanvankelijk werkte hij op een kantoor waarin hij iets met administratieve zaken moest doen. U begrijpt, dat kon zijn hart eigenlijk niet vervullen en door bemiddeling van wat welgestelde mensen mag en kan hij gaan studeren in de theologie en wel in Groningen. In Groningen heeft hij zijn opleiding ontvangen. Komt hij onder andere in contact met professor Driessen. Ik kom later nog wel even op professor Driessen terug. En studeert hij tenslotte af in Leiden op een proefschrift over een of ander filosofisch thema. En dat ging over de deugd. Daarna wordt hij in 1735 bevestigd, beroepen in Woubrugge en bevestigd door Holtzius, waarmee hij later het examen van het ontwerp van tolerantie schrijft. En is hij tot en met 1773 predikant van Woubrugge. De enige gemeente die hij gediend heeft, dus bijna 40 jaar heeft Comrie mogen dienen in Woubrugge. Hij heeft wel wat beroepen gehad. Een enkele keer heeft een beroep hem ook wel bezig gehouden, maar heeft 40 jaar daar het woord bediend. Ik sta zelf inmiddels ruim 20 jaar in Amersfoort en sommige mensen zeggen dat dat veel te lang is en zo. Dat zou best kunnen. Ik denk dan maar aan Comrie, die stond 40 jaar in Woubrugge. En ook in dat opzicht wil ik dan misschien wel wat van hem leren. In 1773 gaat Comrie met emeritaat. Hij gaat wonen in Gouda. In 1774 overlijdt hij. En hij ligt begraven in de Sint-Jan. Mensen werden soms begraven in de kerk in de 18e eeuw. Na zijn dood is er wel het een en ander over hem verschenen. Een bekende dissertatie, u wellicht bekend, van Honig, 1892. En Honig was een aanhanger en leerling van Abraham Kuyper. En het is niet voor niets dat Kuyper en Honig wel wat geboeid waren door de persoon van Comrie en door het werk van Comrie. Want net als zijn grote leermeester, leermeester van Honig dus, Abraham Kuyper, waren ze beiden nogal onder de indruk van de gedachte dat je ook onbewust deel kunt hebben aan de goederen des heils. Dat is een gedachte waar we best eens over na kunnen denken en onszelf de vraag kunnen stellen of dat past in het gereformeerd belijden. In ieder geval bij Comrie kom je die gedachte tegen. En ook later is die gedachte T uitgewerkt rondom de wedergeboorte, rondom de rechtvaardiging. Je kunt onbewust, zonder dat je dat zelf bewust bent, kennelijk deel hebben aan de goederen des heils. Of we dat allemaal op conto van Comrie mogen schrijven, wat er later mee gedaan is, dat is natuurlijk nog, dat staat ter discussie, maar in ieder geval via Comrie, via Honig, Kuyper enzovoorts. En later via dominee Kersten heeft Comrie een plaats gekregen in onze kerken, in onze gemeente. Iets over het leven van Comrie. Dan over zijn boeken. Comrie heeft allerlei boeken geschreven. 23 titels staan op zijn naam. In de eerste plaats heeft hij nogal wat boeken vertaald. Hij was een groot kenner van de boeken van John Owen. Daar heeft hij trouwens niets van vertaald. Hij heeft wel een boek vertaald van Boston, een boek over het genadeverbond, een boek van Marshall over de evangelische heiligmaking, een boek wat gericht is tegen het antinomianisme, wat destijds heel veel invloed had in Engeland. En heeft ook een boek vertaald van Shepherd over de wijze en dwaze maagden. Verder heeft Comrie ook zelf het een en ander gepubliceerd en we kunnen zijn werken globaal indelen in wat boeken die nogal polemisch zijn van aard en die ingaan op vragen, theologische vragen van zijn tijd. Daarbij kunnen we onder andere denken aan het examen van het ontwerp van tolerantie, een boek wat oudere Comrie samen heeft geschreven, althans een serie boekjes met Holtzius, zijn catechismusverklaring, die is ook niet eenvoudig om te lezen en heeft ook af en toe een vrij polemische spits. Comrie heeft dogmatisch werk geschreven, de catechismusverklaring hoort erbij, en een missive over de rechtvaardigmaking en een brief over de rechtvaardigmaking. Best wel hele diepgravende boeken die het nodige vereisen van de lezers om ze echt te kunnen doorgronden. Daar vinden we ook de gedachte van de rechtvaardiging van eeuwigheid en de rechtvaardiging die op een viertal manieren zou kunnen worden benaderd. Ik ga dat nu verder niet uitwerken. Ik beperk me nu even tot de meer praktische werken van Comrie. Dus polemisch werk, dogmatisch werk en praktisch werk. En dan zijn er een drietal praktische geschriften van Comrie die ook vandaag nog voor ons persoonlijk leven best de moeite waard zijn. In de eerste plaats het ABC van 1736, zijn eerste werkje na zijn dissertatie. En in dat boekje weerspreekt Comrie de gedachte dat geloven alleen en uitsluitend bestaat in het daadwerkelijk aannemen van Christus. Comrie noemt dat een wanstaltige gedachte. Natuurlijk, geloven is ook het aannemen van Christus en wellicht dat is ook de kern van het geloven. Maar daarnaast, en dat laat Comrie in dat werkje zien, kan geloven ook bestaan in een hongeren naar Christus. Het kiezen van Christus, het komen van Christus, het verlangen naar Christus, het kennen van Christus. Het is zoveel meer. En dat werkt Comrie in dat boekje, het ABC des geloofs, aan de hand van wat bijbelteksten uit. In ieder geval is geloven bij Comrie wel een levend geloof en ook een werkzaam geloof. Maar niet alle geloofsdaden zijn altijd even krachtig, even sterk en even duidelijk. En met het geloof hangt ook altijd samen kennis van eigen ellendigheid. We zullen die kenmerken ook nog wel weer terugvinden in de eigenschappen. In 1744 verschijnt dan de eerste uitgave van de eigenschappen van het zaligmakend geloof. In een veertiental verhandelingen beschrijft Comrie de eigenschappen, de aard en de natuur van het zaligmakend geloof. Hij heeft die preken in 1739 en tot en met 1740 in zijn gemeente gehouden. Ik kom er zo nog even op terug. Ik ga nu eerst nog even naar een ander praktisch werk, dus drie praktische werken, het ABC, de eigenschappen en tenslotte een bundel preken, een bundel leerredenen. Ik noem die hier even terloops en terzijde, omdat sommige mensen vinden dat Comrie niet behoort tot de stroming van de nadere reformatie. En dat zegt men dan omdat men betoogt dat Comrie zich vooral zou bezighouden hebben met wat meer praktische dingen en zich niet zou hebben bemoeid met de reformatie van de kerk. Nadere reformatie is altijd de reformatie van de kerk. Daar gaat het in de nadere reformatie om. En de reformatie van ons volksleven. Comrie zou zich daar niet zo mee bemoeid hebben. Ik denk dat dat een beetje te beperkt is. In die bundel, preken uit 1750, komen we toch ook de boetgezant tegen. Niet zoals Van de Groe in zijn biddag- en dankdagpreken, dat geef ik wel toe. Maar toch zie je daarin de nadere reformator wel aan het woord. En roept hij op om tot reformatie. En zien we ook in dit boek, ik citeer Honing, een boetprediker die allereerst de vromen, maar ook heel de schade weer terugriep naar het woord des Heren. Als u die prekenbundel uit 1750 leest, dan komt u ook regelmatig gedichten tegen van Lodestein, waar Comrie nogal door beïnvloed is, waardoor hij nogal door onder de indruk van was. Comrie kunnen we dus ook scharen, wat mij betreft, onder de nadere reformatoren. Net als Van de Groe, Abrakel en Van Lodenstein. Ik ga nu naar de eigenschappen. En dan ga ik eerst even in op de vraag waarom eigenlijk Comrie dit boek heeft geschreven. Trouwens ook het ABC des geloofs. Comrie stond in de 18e eeuw. En de 18e eeuw is de eeuw der verlichting. Nou is het voor ons natuurlijk best lastig, en dat blijft altijd moeilijk, om dingen uit vroege tijd in onze tijd te plaatsen. Dat is een kwalijk kenmerk in onze tijd en ook onder ons, dat we nogal eens citatenoorlogen uitvoeren. En dan vinden we een citaat bij Calvijn en een citaatje bij Comedy en nog een citaat ergens anders. En dan hebben we ons gelijk bewezen. Het nadeel van een dergelijke manier van argumenteren en onderbouwen is natuurlijk altijd in de eerste plaats dat we Calvijn in zijn tijd moeten lezen en Comedy in zijn tijd moeten lezen. En dat de mensen die toen gesproken hebben in een heel ander front vaak en op een hele andere manier hun dingen hebben bedoeld. En daarom is het in de eerste plaats belangrijk als je zo'n prekenboek van Comrie leest en als je nadenkt over zijn persoon, dat je weet wat er in de 18e eeuw ongeveer aan de hand was. Dat je contextueel leest. Dat moet je altijd doen, maar dat is ook voor, zeker als ambtsdrager, belangrijk. Wanneer leefde die man? Welke fronten heeft hij gehad en waar heeft hij op gereageerd? Kobrugge moet je ook niet zomaar lezen. Kobrugge moet je ook contextueel lezen. De 19e eeuwer, die met deugzame mensen, vrome mensen te maken had en die in het Reveil dingen ontdekte die mooi waren, maar waarin hij ook deel zich aan voor heeft willen waarschuwen. Zo altijd lezen in de context, ook Augustinus trouwens. We kunnen Augustinus niet zomaar overbrengen naar de 21ste eeuw. Augustinus was een man van een totaal andere tijd en een totaal andere eeuw, maar wel diezelfde Bijbelse boodschap. Acom die leefde in de eeuw van de verlichting, de 18e eeuw. De tijdgeest was rationeel, hè? De dingen moeten met ons verstand op een rij worden gezet en niet de openbaring heeft het hoogste gezag, maar de ratio. Dat is de gedachte van de verlichting. Dat drong ook door in de kerk en Comrie heeft daarvoor gewaarschuwd en Comrie heeft daartegen gestreden. In de tweede plaats was de 18e eeuw ook de eeuw van de deugd. Nette mensen, fatsoenlijke mensen en natuurlijk er is niks tegen fatsoenlijkheid en netheid. Maar als dat de inhoud is van het christelijke leven, dan hebben we het natuurlijk mis. Het christelijke leven is gehoorzaamheid aan Gods geboden. En dat is iets anders als netjes en deugdzaam leven en daarop bouwen voor de eeuwigheid. Comrie waarschuwt daartegen. En tenslotte moeten we Comrie ook nog even plaatsen in de kerkelijke situatie van zijn dagen. Comrie preekte niet in een afgescheiden kerk. Hij preekte ook niet voor kerkelijk Nederland van vandaag. Hij preekte in de volkskerk van Woubrugge. En in Woubrugge woonden 800-900 mensen. En zondag zal hij, ik schat in hooguit 250 mensen in de kerk hebben gehad. 250 mensen waarvan misschien de helft kon lezen, de andere helft niet. Een totaal andere situatie dan wij vandaag de dag in onze gemeente tegenkomen. Dat even over de 18e eeuw en de eeuw waarin Comrie preekte. In de tweede plaats nu iets over de achtergrond van de eigenschappen. De achtergrond voor Comrie's dogmatisch werk wordt gevormd door de theologische ontwikkeling in de 18e eeuw. Zijn reactie op de toenemende tolerantiedenken, onder andere tot uitdrukking komende in de hele affaire van der Horst die in het midden van de 18e eeuw speelde. Een affaire in Zwolle. Als u wilt weten over de doorwerking van het verlichtingswerk, moet u zich daar eens wat in verdiepen. Daar ga ik nog niet op in. Comedisch dogmatisch en polemisch werk is daartegen gericht. En ook tegen de doorwerking van de theologie van de school van Samoer, die een soort tussenweg zocht tussen de moderniteit en de leerregels van Dort. Daar heeft Comrie op gereageerd. Dat ligt bij de eigenschappen en ook bij het ABC des geloofs, denk ik, anders. Er was nog iets in het begin van de 18e eeuw wat de aandacht trok en wat de mensen bezighield. En dat waren de vragen rondom het geloof. In 1734 verscheen er in Zuid-Holland een boekje van een zekere Jan Willem Esweiler. Die man leefde in de eeuw daarvoor, 1633 tot 1709. En dat boekje dat was al eens uitgegeven in 1685. Eén drukje, niemand sprak erover, dus was zo weer verdwenen. In 1734 wordt dat boekje opnieuw uitgegeven. Die meneer Esweiler is al overleden, maar dat boekje wordt uitgegeven. Aanvankelijk geeft de klassis Schiedam een approbatie. Goed boekje, kun je lezen, hoewel hier en daar wat formuleringen die niet helemaal goed zijn, maar goed, het kan gelezen worden. Vervolgens wordt dat boekje wat bestudeerd door geleerde mensen in die tijd en die komen met allerhande bezwaren. De klassis kijkt er nog eens opnieuw naar en trekt haar approbatie in. En er wordt gewaarschuwd voor dit boekje. De Leidse hoogleraar Johan van den Honert, die meldt, het was een spraakmakende geleerde in die tijd, we zouden zeggen in onze tijd een soort Herman Philipsen, die je overal hoort en overal tegenkomt, maar dan een Herman Philipsen in de 18e eeuw, dus een man die in kerkelijk Nederland een hoop te vertellen heeft. Ik weet niet wie ik zo gauw daarvoor moet noemen, maar goed. Deze meneer Johan van den Honert die zegt, dat boekje van die Esweiler, dat is een God en godsdienst onterend boek. Aanvankelijk geprobeerd, approbatie ingetrokken, op advies van de professoren in Leiden, een God en godsdienst onterend boek. En zo ontstaat daar rond dat boekje van Esweiler complete Esweileriaanse twisten. Van de Groe stelt zich achter dat boekje, Groenewegen ook, en later blijkt dat Comrie zich ook achter dat boekje stelt in het examen van tolerantie, maar dat is al wat later. In ieder geval, het kerkvolk komt door heel die Esweileriaanse twisten, die speelden tussen 1734 en 1743, enorm in beweging. Herdruk op herdruk krijgt dat boekje en er ontstaat een hele harde strijd rondom. Het is eigenlijk het echte geloof. Wat is de aard en wat is het wezen van het geloof? Hoe ontvangt een ziel geloof en hoe beoefent hij geloof? Trouwens, in 1722 had ook een zekere van Tuinen ook al eens een boekje geschreven, ook weer over het geloof, en Driessen, de leermeester van Comrie, had daar weer afwijzend op gereageerd. Dat was inmiddels al wel tot rust gekomen. Boekje van Esweiler. Inmiddels had ook Verschuur zijn boek laten verschijnen waar het in het binnenste. En het innige christendom van Schortinghuis verscheen in 1740. U voelt wel, dat waren dingen die mensen bezig hielden. De eeuw, de 18e eeuw, zeker bij de gewone mensen, was door en door ook religieus. De dingen van de kerk waren belangrijk, daar sprak je over. Daar deelde je gedachten over. Net als in de 17e eeuw ook verkiezingen en verwerping, supra en infra lapsaris, dat werd door mensen besproken. Je zat bij de kapper en daar sprak je over wat er gaande was. Kunnen wij ons moeilijk meer voorstellen, wij zijn zo ver afgegroeid van religieuze wortels, dat voor ons ja, zondags en maandag een enorme kloof, maar dat was toen niet zo. Mensen dachten door en door religieus, dus je kunt je voorstellen, in het begin van de 18e eeuw, dat heeft gezinnen bezig houden, dat heeft de samenleving bezig houden. Hoe zit dat nou met dat geloof? En in die sfeer schrijft Comrie dan zijn boeken. En geeft hij pastoraal leiding aan gemeenteleden. En komt ook de eigenschappen tot stand. Wat kunnen wij nu, vandaag de dag, als predikers van dit boek leren? En waarom moet u het, wat mij betreft, aanschaffen? Laat ik beginnen met het boek open te doen. En ik heb u gezegd dat het heet De Eigenschappen, maar er staat een hele lange titelomschrijving op de eerste pagina. En die lees ik u maar even voor. Verhandeling van enige eigenschappen van het zaligmakende geloof en een verklaring en toepassing van verschillende daartoe uitgekozen teksten uit het Oude en Nieuwe Testament. Hierin worden, en nu komt het, de zorgeloze mensen en de tijdgelovigen aan hun staat ontdekt, gewaarschuwd en aangemoedigd om het leven buiten zichzelf in de aangeboden Jezus te zoeken. Ook worden in de tweede plaats de wegen en omstandigheden waarin God zijn volk brengt, voorgehouden en de oefening van het geloof en de kracht daaruit verklaard. Ten slotte worden ten derde de gemoedsomstandigheden en de onopgeloste vragen van de kleingelovigen opgelost en met behulp van de kenmerken worden ze aangespoord hun staat vast te houden en naar vermeerdering van het geloof te staan. Die eerste bladzij is voor ons misschien al wel leerzaam. Comrie spreekt over zorgeloze mensen. Hij spreekt over gelovigen. Hij spreekt over kleingelovigen. En gemoedsbezwaren die worden uitgelegd en opgelost. eerste eigenschap, een eerste kenmerk van deze preek, en wat we misschien ook vandaag nog kunnen gebruiken. Dat is dat Qumri vooral in de toepassingen bij deze preken nogal onderscheidenlijk spreekt. Niet alle hoorders zijn voor Qumri gelijk. Er is onderscheid in de gemeente. Dus de scheidslijn loopt niet langs de kerkmuur. De scheidslijn loopt dwars door de gemeente heen. Onze oude predikers hebben altijd, als ik denk aan Hellebroek, aan Boston, denk aan onze oudvaders, zowel de Puritijnen als de Nederlandse oudvaders, onderscheidenlijk gepreekt. We noemen dat separerend preken. We noemen dat preken waarin toch het onderscheid tussen degene die de Heer dient en die hem niet dient, ruim en grondig aan de orde komt. Is dat niet van belang voor vandaag? Hebben we allemaal niet op een of andere manier te maken met een manier van preken? Daar hebben we namen voor. Verbondsmatige prediking. Waarbij er stilzwijgend of duidelijk uitgesproken van wordt uitgegaan dat de gehele gemeente bestaat uit kinderen Gods. Ik zou het zo niet horen, zeker. Maar mogen we daar nou van uitgaan? Moet dat ook het beginpunt zijn van onze prediking? Of van de toepassing? We kunnen, denk ik, van onze oudvaders leren dat we wel onderscheiden. Ik denk ook aan onze Heidelberger, zondag 31. De sleutelen van het koninkrijk. Gelovigen en ongelovigen. Een grote onderscheiding die gemaakt wordt. Ik denk ook aan een boekje van Perkins, de vader der Puritijnen, die over de prediking geschreven heeft en dan zijn hoorders indeelt in een zestal groepen. Ook bij Qumri vinden we dat weer terug. En ik denk dat we daar vandaag aan de dag veel van kunnen leren. Hoe spreken wij dan bijvoorbeeld onbekeerden? En hoe spreken we Gods kinderen aan? Laat ik u een klein stukje voorlezen uit dit boek. Laat ik u eerst eens iets lezen over hoe Qumri omgaat met de onbekeerden. Luister. Ongelovige en onbekeerde zondaar, sta bij deze dingen, en dan heeft hij een preek gehouden over Christus en zijn gerechtigheid. Sta bij deze dingen toch eens even stil, om uw staat en uw toestand tegenover God te doorzien, en tevens de leegheid van alles om u heen. O zondaar, als u er oog voor had, wat zou u dan inzien dat u voortdurend in verdriet en onrust leeft? U mist God. En daarom is het wezenlijke weg uit al het ongeschapene. Er is niets wat u werkelijk voldoening kan brengen. Hoe u er ook naar verlangt. En het beste wat u voorbrengt is de dood in de pot. Alles gaat met zoveel zorg en angst, droefheid vergezeld, dat u moet zeggen, de schoonste rozen van de wereld hun eigen scherpe doornen hebben. Alles is niet dan alleen ijdelheid en leegheid, maar ook een kwelling voor uw geest. Ga dit alles eens rustig na, opdat u door overweging in uw eigen hart daarvan innerlijk overtuigd zult worden. Even verder gaat Qumri verder in de onbekeerden, de ongelovigen aan te spreken. En dan zegt hij, zie hier de weg om tot waarlijk rust te komen. Niet door doen, maar door geloven. Nu is er nog tijd, de rust wordt u aangeboden. U wordt geroepen daarin te gaan. Och, laat toch niemand een boos en ongelovig hart hebben. Maar waar u Gods stem hoort, tracht dan toch de belofte van God aan te nemen en in deze rust in te gaan. Zo sprak Qumri. zijn onherboren hoorders aan. Comni sprak ook Gods kinderen aan. Ook daarin is veel in dit boek te leren. Hoe sprak deze 18e eeuwer de kinderen Gods aan? Laat ik u ook daar iets van lezen. Ten slotte nog een woord voor u gelovigen, aan wie God het geloof in sterke mate geschonken heeft, zodat u niet alleen aanvankelijk in deze rust bent ingegaan, maar daarin ook mag blijven. Erken het als een vrij geschenk van God, dat hij u deze gunst heeft geschonken, terwijl u zoveel anderen in benauwdheid en droefheid ziet neerzitten. Het is alleen de Heer die u heeft toegebracht. Laat dan de lof van God in uw keel gevonden worden, omdat u mogelijk ook vele jaren lang getobd hebt voordat u hiertoe mocht komen. Even verder, span u er tenslotte voor in om te blijven waar de rust is, opdat u steeds die volle vrijmoedigheid tot God mag hebben om straks op uw sterfbed te zeggen: op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Dan mag u weten dat u in de volle genieting zult worden overgebracht, om zonder rusten God voor eeuwig te prijzen. Onderscheidenlijk preken geeft ook warmte, geeft ook diepte in de prediking. Dan mag je afdalen met de belofte van het evangelie naar het zondagshart, en er wordt inderdaad de sleutel gehanteerd, en dan gaan de schatten van het genadeverbond open, dan mogen zielen ademhalen. Eerste les van deze prediker uit de 18e eeuw. We moeten dat niet letterlijk nadoen. We kunnen die preken wel lezen. En laten wij in onze woorden, in onze tijd, op onze wijze ook proberen onderscheidenlijk te prediken. Dan voegt u zich in een traditie die begint, wat mij betreft, al in de vroege kerk, maar toch in onze Heidelberger. Perkins, de Puritijnen, de nadere reformaten, Toren. Een traditie die we toch ook vinden in onze belijdenis. Iets anders, een tweede les. Wat moeten wij eigenlijk preken? En hoe moeten we preken? U kent natuurlijk ook wel iedere keer weer die vragen. Dominee, de kinderen hebben er niks aan. Die begrijpen het niet zo goed. Soms is dat terecht en heb je te veel moeilijke dingen gezegd. Maar soms denk je ook wel eens, is nou de bediening der verzoening iets van een kleuterjuffrouw? Vraagt men dat? Moet ik een steen meenemen? Moet ik rare dingen gaan doen? Of mag ik nou ook nog gewoon het woord Gods laten horen? Voor jong en oud, voor groot en klein. Broeders, wat worden er soms een vraag gesteld, soms terecht, soms ook wat ten onrechte. Laten we wel begrijpelijk preken. Wat dat betreft is nog steeds een uitnemend voorbeeld de prediker Ryle uit het 19e eeuwse Engeland. Begrijpelijk gepreekt, met voorbeelden, maar wel met inhoud. Maar wat horen wij te preken? Waar hoort het dan uiteindelijk in al onze preken om te gaan? En dat brengt mij ook weer bij dit prekenboek, bij een tweede les. De eerste preek gaat over de geloofsvereniging met Christus. En in de vierde preek horen we de dominee van Woubrugge over zijn zender preken. Over Christus, voor schuldigen en voor verloren zondaar. U dan die gelooft, is hij dierbaar. En zoals Comrie de dierbaarheid aan Christus heeft gepreekt. En zoals hij de dierbaarheid van zijn zaligmaker heeft gebonden op het hart van al de hoorders. Zo zouden we toch ook vandaag behoren te preken. Er is toch geen andere naam onder de hemel. Christocentrisch preken. En dan niet in de zin van een stukje beschouwing, bespiegeling, waarin we onze eigen dogmatische vragen kwijt kunnen. Nee, werkelijk Christus preken in een verloren wereld tegen de achtergrond van onze radicale verlorenheid. Zal ik u één stukje voorlezen uit de vierde, wellicht meest bekende preek uit de eigenschappen. Komt hij soms dan in dit gedeelte een aantal kenmerken van Christus op waarin hij de gelovigen dierbaar is. Ik noem een van die dingen die Comrie noemt. Jezus is dierbaar voor de gelovigen in zijn borgtochtelijke gerechtigheid, omdat hij daadwerkelijk aan beide eisen van de wet heeft voldaan. In zijn lijdelijke gehoorzaamheid is hij dierbaar. Daarin zien de gelovigen hem daadwerkelijk als God en mens die de toorn van zijn vader draagt, terwijl hij in bittere angst worstelt met de gehele macht van de hel. Er staat een klein stukje over. Ook is hij dierbaar in zijn dadelijke gehoorzaamheid. Daarmee heeft hij daadwerkelijk de gehoorzaamheid volbracht die de wet eiste. En dat voor hen. Want hoewel een heilig mens voor zichzelf de wet moet gehoorzamen, mag Jezus echter nooit anders worden gezien dan als God en mens die zich tot deze gehoorzaamheid niet voor zichzelf, maar voor anderen overgaf. Hierin nu is hij dierbaar. De gelovige ziel ziet in al haar daden een onuitsprekelijk groot gebrek. Maar de ziel kan tegen alle beschuldigingen inzeggen. Het heilig spreken van Jezus. Zijn doen en laten. Zijn slapen, eten en drinken. Zijn hemelsgezindheid. Zijn bidden, zijn vertrouwen op zijn Vader. Dat is alles voor mij. Tot de bedekking van heel mijn onvolmaaktheid. In al die plichten. O, wat is hij dan, een dierbare Jezus, voor hen die geloven. Dat raakt u toch ook, hoop ik. Hier horen we toch de kern van het evangelie vertolkt. Voor zondige mensen. En hier raakt hij de zielen snaren. In dat opzicht is dit boek, wat mij betreft, niet snel te overtreffen. Hier wordt het hart geraakt. Hier gaan die schatten van dat genadeverbond open. En wordt de Heere al zijn heerlijkheid, het hart van schuldige zondaren gelegd. En als we dan even verder lezen in deze vierde preek van de eigenschappen, inderdaad in de toepassing. Wat zegt hij dan tegen de onherboren hoorders? Let op, onherboren. Misschien heb u het ook wel eens nagezegd, of misschien niet. Er kan een verkeerde conclusie aan worden verbonden, dat weet ik. Maar in die vierde preek zegt Comrie, Jezus is een zaligmaker. U bent een zondaar. Jezus heeft alles wat u nodig heeft voor tijd en eeuwigheid, dat u gaan gelukkig maken. Jezus is degene die voor de engelen en alle gelovigen alle aanleiding geeft voor de diepste verwondering. O, wat is het dan vreselijk dat u hem niet ziet als de dierbare zaligmaker en niet in hem gelooft. En dan spoort hij zijn hoorders aan, ook zijn onherboren hoorders, om van deze zaligmaker gebruik te maken en om tot hem te gaan, om behouden te worden van de toekomende toorn. Dat brengt mij bij een derde punt in deze preken. Ik noem zomaar wat dingen die mijzelf persoonlijk, als ik dit boek lees en herlees, iedere keer weer raken. In de eerste plaats dat onderscheidelijke. De tweede plaats dat christocentrische. De derde plaats, het pneumatologische. Het werk van de Heilige Geest. Hoe krijgt de zondaar deel aan de zaligmaker? Hoe krijgt hij deel aan Christus? Vanzelf, de genademiddelen zijn belangrijk. De doop, het avondmaal, de prediking. De Heere nodigt ook ernstig, zeggen onze leerregels, allen die het woord Gods horen. En God laat Christus en de belofte van het evangelie preken aan allen, zonder enig onderscheid, met bevel van bekering en geloof. Deze dingen liggen vast in onze gereformeerde belijdenis en behoren ook gestalte te krijgen. Comrie is echter ook de theoloog, de pastor, die uitlegt en erop ingaat hoe een zondaar deel krijgt aan de zaligheid in Christus. Met welke geloofservaringen, met welke worstelingen en met welke vragen dat gepaard gaat. Ik wil u daar ook over iets lezen. Uit de eerste preek. Het gaat over de zielsvereniging van een zondaar met de Heer Jezus Christus. En dan gaat Comrie zonder nu het werk Gods in allerlei dingetjes te verdelen. Dan Comrie wel leiding geven. Leiding geven aan het hart wat met vragen zit. Aan de ziel die daarover tobt. Of hij nu werkelijk zich met Christus heeft verenigd. En dan noemt Comrie enkele eigenschappen die met deze zielsvereniging samenhangen. Hoe de Heilige Geest zondaren met Christus verenigt. Trouwens, even terzijde. U weet, je kunt in de prediking de wat meer pneumatologische lijn volgen, waarin we de nadruk leggen op het werk van de Heilige Geest. Je kunt ook de wat meer christocentrische lijn volgen, waarin we de nadruk leggen over de vereniging met Christus. Dat zijn accenten. Als u de Puritijnen kent, ik bedoel dan John Flavel, John Owen, Perkins en anderen, dan ziet u dat er altijd weer toch heel krachtig dat christocentrische accent ligt. Ook bij Comrie. Het begint met de geloofvereniging met Christus, maar niet zonder dat de Heilige Geest dat tot stand brengt. Dat is geen vanzelfsprekendheid, dat is geen automatisme. Dat is iets wat wordt gewerkt door het werk Gods in zondaren. Hoe krijgt dat werk gestalte? Comrie noemt wat dingen. Het is voor hem een zekere wetenschap dat aan de kennis der verlossing de kennis der ellende vooraf gaat. Ik denk ook dat dat een goed gereformeerde gedachte is. En nadat Comrie dan enkele dingen noemt op de vraag, heb ik mij met Christus verenigd? Dan zegt hij tegen de gemeente, hij heeft genoemd het overtuigd zijn van de zonde. Hij heeft genoemd het overtuigd zijn van de noodzaak van Christus. En dan zegt hij in de eerste preek, onderzoek in de vierde plaats uzelf, wat het nu eigenlijk was, na al uw tobberijen, dat u enige vrijmoedigheid gaf om naar Jezus te gaan, met het doel u zo nauw mogelijk met hem te verenigen. Dus die hele eerste preek, dat gaat eigenlijk over de manier waarop een ziel door het geloof zich met Christus verenigt. Wat gaf u dan vrijmoedigheid om zich met hem te verenigen? De personen zijn immers zo ongelijk. De Zoon van God, die God en mens is, de Koning der Koningen, tegenover een schuldig, arm, melaat zondaar. Als u zich dan ook nog met zo'n hoog en achtenswaardig persoon verenigt, moet er beslist iets zijn geweest wat u daarvoor vrijmoedigheid gaf. Wat is dat geweest? U zegt, ja, dat is zo. Ik ging zo gebukt onder mijn last en had zo'n overtuigend en vernederend gezicht van mijn onwaardigheid, dat ik er niet aan durfde denken Ik was bang dat het brutaliteit zou zijn om met mijn ellendige ziel naar Jezus te gaan, zoals de predikanten en Gods kinderen mij aanraden. Maar toch, toen ik zo beschaamd en bedroefd was, zijn er enkele woorden van de Heilige Schrift in mijn hart gekomen, zoals: wend u naar mij toe en wordt behouden. Al waren uw zonden als scharlaken en karmozijn, ik zal ze maken als sneeuw en witte wol, of dergelijke woorden meer. Daardoor smolt mijn hart. In die woorden werd mij de borg zo heel nabij aan mijn ziel geopenbaard in zijn gepastheid, al genoegzaamheid, bereidwilligheid. En dat voor mij, een van de meest vloek- en doemwaardigen. Ja, die woorden hadden zo'n kracht, dat ze mijn ziel zo overtuigden en trokken, dat ik de toestemming van mijn ziel niet kon inhouden en moest uitroepen: Heere, nu bent u mij te machtig geworden. Nu ben ik overtuigd van uw gewilligheid, waarover ik zo dikwijls twijfelde. Wilt u juist zo iemand hebben als ik ben? Zie, hier ben ik. En ik geef me aan u over voor tijd en eeuwigheid. Als u er op zo'n manier toegekomen bent, wees dan niet bang. De Meester is daar, ook voor u. Kijk, het lag niet in onze beleving. Het ligt in de roepende stem van de zaligmaker, die verloren zondaar roept tot de vereniging met hem. En Comrie, je merkt het ook in die preken, heeft beseft dat hij vooral in de bediening der verzoening er werkelijk iets gebeurt. En zondaars hadden worden geraakt door het evangelie, opdat de plaats komen voor de zaligheid in hem. Ik zou nog veel meer dingen noemen. Ik had nog een vierde les, maar de tijd is inmiddels om. Ik zou wat kunnen zeggen over dat we niet alleen maar aan de oppervlakte blijven, maar ook afdalen in de diepte als het gaat over de zekerheid des geloofs. Als het gaat over het leven des geloofs op de belofte, preek 14. Als het gaat over het leven van de gelovigen in duisternis, preek 13. Broeders, probeer deze preken te lezen. Ga niet Comrie nadoen, maar probeer wel de boodschap van Comrie ook vandaag in de 21ste eeuw aan uw hoorders voor te houden. Ik zou nog veel meer kunnen noemen uit dit boek, uit de 18e eeuw. Comrie is geen Luther. Comrie is geen Calvijn en u bent ook niet Comrie. Comrie is een gereformeerd theoloog uit de 18e eeuw die Gods woord heeft gepreekt en waar we vandaag de dag veel van kunnen leren. Hij behoort ook tot diegene die de Heer aan zijn kerk heeft gegeven, opdat we daarvan zouden leren. Comrie kan ons leren hoe we met zielen omgaan in de bediening der verzoening. En hoe moeten wij dat dan doen? Wat heeft Comrie beoogd? Ik ga daarmee sluiten en ik citeer nog een laatste stukje uit zijn uitnemend werk. Het gaat over de inleiding. Waar Comrie uitlegt waarom hij deze preken heeft geschreven en waarom hij die preken heeft gehouden. Jezus en uw onsterfelijke ziel met elkaar verenigd te krijgen, was voor ons van zo'n groot belang, dat we al zuchtend, dan weer het net aan de ene en dan weer het net aan de andere kant hebben uitgeworpen. Dank u wel.